Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor het begin zullen we nog even uitleggen hoe alles verloopt. Wilt u op het ogenblik even zo stil mogelijk blijven zitten, rustig blijven zitten, geen lawaai maken. Dan zal ik u ondertussen even uitleggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op papiertje schrijven die u op de tafel vindt. En die kunt u dan hier tijdens de pauze inleveren. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. Dat is de enige restrictie. En dan heb ik een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst hier niet roken? Want het wordt hier heel erg gauw benauwd als er net zoveel mensen bij elkaar zijn. Dan geef ik nu het woord aan.
Zo, goedenavond vrienden.
Goedenavond.
Aan het begin van de bijeenkomst, u weet het zo langzamerhand al, moet ik u erop wijzen dat we niet al weten nog onfeilbaar zijn. Het is heel erg belangrijk dat de mens zelf nadenkt. En hij kan beter zijn eigen stommiteit uithalen dan die van een ander navolgen. Hetgeen ook in de maatschappij voortdurend blijkt. Wat betreft een onderwerp voor vandaag, ik heb geen bijzonder onderwerp in gedachten. Dus wanneer u een keuze wilt maken, ga u gang.
Het doemdenken.
Intuïtie.
Nou, dat zijn er twee die bij elkaar passen. Doemdenken en intuïtie. Ja, u vindt het vreemd, maar het is zo. Luister. Intuïtie, dat is een onredelijk weten. Dat kan ontstaan door het onbewust waarnemen van details en de daarop onbewuste reactie. Het kan daarnaast voortkomen uit een onbewust groter weten, bijvoorbeeld wat men psi noemt, dus waarneming in tijd, in ruimte, waarneming misschien van de uitstraling van anderen. Wanneer je die uitstralingen waarneemt, dan zeg je ja, zo is het. En op een ander ogenblik begin je ergens over te praten en je weet eigenlijk niet eens hoe een ander mens daarover zou denken. Maar intuïtief weet je, hé, die pakt het en die pakt het niet. Dat kent u allemaal. En nu is het vreemde daarbij, dat wanneer je tot doemdenken komt, een groot gedeelte daarvan ook intuïtief is. Het is een emotioneel denken dat niet geheel door de feiten wordt ondersteund. Om bijvoorbeeld maar iets bij de kop te nemen. Er is een toenemende schaarste aan energie. Nou, laat u nou niks wijs maken. Een energiecrisis ligt niet aan een tekort aan energie. Ze ligt aan een behoefte om hogere prijzen te maken voor een in feite beperktere hoeveelheid energie. Wanneer je het allemaal bij elkaar rekent, dan ligt dat heel anders dan je zou denken. Maar neem aan dat u dat gelooft. Er is tekort aan energie. Dan zult u niet klagen over de rekening van uw licht, de prijs van uw benzine, van uw olie of wat u verder gebruikt. Maar u loopt wel, waar moet dat naartoe? Wij zijn zo energie-intensief. Hebt u de mensen wel eens naar huis zien sloffen? Degenen die gewerkt hebben, moe van het werk. En degenen die niet gewerkt hebben, nog veel moeier van het feit dat ze niks te doen hadden. Wat energie-intensief is die maatschappij dan, hè? Het is een beeld. Een ontoloog zou misschien het anders verwoorden. Die zou zeggen, kijk, het uiterlijk der dingen is niet gelijk aan het wezen der dingen. Maar het wezen der dingen is identiek met alle uiterlijkheden waarin zij kenbaar kunnen worden. Kunt u volgen? Als het niet gaat, noodkreet graag, even aan de noodrem trekken, geeft niks. Huh? Goed. Wanneer we zeggen, er is een doemdenken, dan is dat duidelijk. We weten voor onszelf niet waar we naartoe moeten. Intuïtief voelen we wel aan dat het anders zou kunnen, maar er is niemand die het voor ons doet. Waar of niet? Dus kan het niet anders. Het moet dan maar zo. We moeten raketten opstellen, want die anderen stellen ook raketten op. En als die zeggen dat ze ze niet opstellen, stellen ze ze toch op. En wij willen eerlijk blijven en dus niet zeggen dat we het niet doen terwijl we het wel doen. En Bovendien, wanneer we het wel doen, dat is goed voor de industrie. Dat betekent dat kapitaalsinvesteringen, rente dragen, dat kunnen we allemaal niet ineens opzij schuiven. Dus moet er dreiging zijn. De wereld dreigt ten onder te gaan aan het atoom. Nou, kom nou. Kijk, een generaal die denkt, ik kan de tegenpartij verslaan, die zal zo'n ding afvuren. Maar als hij denkt, op het ogenblik dat ik op het knopje druk, weten ze het daar en ze schieten alvast terug en misschien ben ik er ook aan, dan zal hij toch even overwegen of er misschien nog... Huh? Ja, dat is dan ook heel eigenaardig. Pen to pen is in het Engels zucht, dat weet u, hè? En hoe heet nou de hoogste leiding in de USA?
Pentagon,
juist. Dus u weet wat ze daarvoor namelijk doen. Realiseer je eventjes. Al dat doemdenken, dat is gebaseerd op gegevens. Maar u kent niet het wezen van de zaak. U weet bijvoorbeeld niet waardoor de werkeloosheid ontstaat. U weet dat ze er is. En u weet dat er erg bezuinigd moet worden. Maar u weet eigenlijk niet eens waarom. Die dingen die dreigen uw hele wereld zoals u die kent aan te tasten. De dingen waar je op rekende, die zijn er ineens niet meer. Wat moet je? Je kunt exploderen van opwinding. Of je kunt je er gezapig bij neerleggen. Of je kunt je handen wrijven zoals een kleine minderheid doet. En zeggen zo, dat wordt voor ons weer beter. Maar je kunt niet zeggen zo is het. Je hebt een aantal gegevens opgenomen die vervalst zijn. 3/4 van de gegevens die u in deze wereld van u bereiken, zijn op de een of andere manier vervalst. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal onwaar zijn. Het wil alleen zeggen dat ze maar een klein deel van de werkelijkheid weerkaatsen, zonder het andere er tegenover te zetten. En op grond daarvan, dat hebt u onderbewust opgenomen. Onbewust dringt u dat in met elke krant, met elke tv-uitzending, met God weet wat. Ja, dus noods in het damesblaadje, waar staat dat filmster X weer gaat scheiden omdat ze samen gaat met kapper X. En dan staat eronder, en dan is er de beroemde zanger zus en zo die een actie is begonnen tegen het grote gevaar van de atoomcentrales. Ja, die zijn ook gevaarlijk, niet waar? Ja, het kan wel waar zijn dat ze gevaarlijk zijn, maar weet u waarom? Weet u hoe? Kent u allebei de kanten van de medaille? Wel, nee. Maar dat is nou juist dat intuïtieve wat een grote rol speelt bij uw doemdenken. Daar heb je waarschijnlijk nooit over nagedacht, hè? Je zou het misschien zo kunnen zeggen. Het doemdenken is niet in de eerste plaats een erkenning van een werkelijk dreigende ondergang. Het is het ontvluchten aan het feit dat men illusies heeft gekoesterd ten aanzien van zichzelf en de wereld die niet waar kunnen worden. Want er kan heel veel waar worden. Ik zal u proberen een gek voorbeeld te geven van situaties die voor u eigenlijk al normaal zijn, terwijl ze niet normaal zijn. Hè? En dus de reacties die u daarop dan krijgt. Een krant is om in te lezen, en waar keizer, koning en admiraal allemaal gebruik van maken, dat is voor het andere einde. Maar om nu dat te krijgen wat voor dat andere einde nodig is, moet je eerst een leverancier hebben. Die leverancier heeft geld nodig. Dat geld moet hij krijgen van de bank. Wanneer hij het heeft van de bank, kan hij misschien nog dat papier niet krijgen, want ook de verdeler, de groothandelaar, en de fabriek, die moeten geld hebben van de bank. Nou valt dat niet op, omdat het over zo'n lange termijn loopt. Maar stel nu dat het ineens punt op één ogenblik is, dan staat u daar. U staat te trappelen. Wanneer komt die vent die rol brengen? Wanneer staat die vent die rol? Oh. En dan krijgt u die rol terwijl u een wasmiddel moet bestellen. De volgende keer dat dat komt, dan zegt u, ik moet 10 rollen hebben. U heeft die 10 rollen op, kapitaal. Maar u had niet genoeg, u heeft moeten lenen. Komt er iemand elke dag als rente 3 papiertjes afhalen? U zegt, nou, dat is niet zo, er zit zoveel op. Ja, maar tegen de tijd dat u weer zo staat en u kijkt, hebt u alleen kartonnen dingetjes. Kunt u wel schrapen, maar niet vegen. Onsmakelijk, hè?
Ja.
Net zo onsmakelijk als dat gehele gedoe van het doemdenken. Misschien maak ik het nu duidelijker. Dit onsmakelijk gedoe. Iedereen denkt, wanneer ik nu maar op mijn manier mijn deel van de koek krijg, dan gaat het goed. En dan vraagt men zich helemaal niet af hoe dat zit met al die regelingen. Met die 27 papieren, alle in 10-voud uitgetypt, die nodig zijn om dus 1 vergunning te krijgen, waardoor je 2 andere vergunningen kunt aanvragen. Denk eens niet over. U hebt uw maatschappij zo complex gemaakt dat ze niet kan functioneren. En omdat u die maatschappij niet kwijt wilt op een of andere manier. Ja, stukjes ervan, maar nooit het geheel, nooit de samenhang. Daarom hebt u het gevoel, die wereld van mij gaat ten einde. En het zou toch zielig zijn als het mee uw schuld was. Het moet een ander zijn. Een grootmacht, het grootkapitaal, de socialisten, de fascisten, de minderheden, de meerderheden, de stomme zwijgende meerderheid, degene die denken dat ze het weten, de studenten, de technici. Als iemand maar de schuld krijgt en ik niet, dat zult u niet bewust denken. Maar het is een gevoelswaarde. En die gevoelswaarde selecteert uit de feiten. Wanneer u een krant leest, dan staan er misschien hele positieve dingen in ook. Ja, degene die zich niet voor kan stellen, moet het toch eens een keer proberen. Misschien nou niet direct bij de Waarheid of de Telegraaf, maar er zijn toch wel bladen waar het in staat. Probeer doodgewoon eens te kijken, wat staat er nou eigenlijk in, wat toch wel leuk is. Dan ontdek je een hele hoop. Normaal leest u eroverheen. U leest niet dat er een paar chauffeurs zijn in het busbedrijf die zoveel jaren zonder enige schade en ongeval hebben gereden en die daar een medaille voor krijgen. Nou ja, het zijn ook maar 5 regels. Maar vlak daarna staat persoonauto verpletterd door truck. Dat leest u. Tjonge tjonge, waar gaat het toch naartoe met die wereld? Verschrikkelijk. Hetzelfde als geweld. Oh, het geweld is verschrikkelijk. Ja, natuurlijk, als niemand er iets aan doet. Maar als iedereen bereid is om een ander te helpen, dan loopt met het geweld wel los weer. Dan is de gewelddadigheid terug te brengen tot minder dan 0,5% van de Nederlandse bevolking. En als jullie met z'n allen dat 0,5% niet de baas kunnen, neemt u me niet kwalijk. Ik zit schijnbaar in die strijd vanavond, maar dan bent u allemaal flapdrollen.
Heel goed.
Bedankt.
Ja, gelijk is.
Dus die klachten, die ondergangsklachten, die komen niet alleen maar voort uit feiten. Ze komen voort uit enkele punten ten aanzien van een geheel. U heeft het niet over de werkelijkheid, maar over een facet ervan. Atoomenergie is noodzakelijk. Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder dit juist zou zijn. Ik wil erbij voegen dat dit voor vele landen op dit ogenblik althans nog niet geldt.
En de afval?
Wanneer je als mens wilt leven, dan kun je de afval uiteindelijk ook wel opruimen. En dan is het de kosten en de moeite waard. Het is heel iets anders dan het exploiteren van een atoomcentrale om er winst mee te maken. Het zijn 2 verschillende dingen. Huh? Op dit moment dus zijn ze niet noodzakelijk. Nu zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, maar nooit. Nooit is een woord wat je nooit moet gebruiken. Nou ja, nooit wat je haast nooit kunt gebruiken. En waarom? Omdat je niet in staat bent ontwikkelingen, toestanden, noden, mogelijkheden van de toekomst overzien. Je bent zelfs niet in staat alle feiten vandaag volledig te overzien. En dat geldt zo goed voor de deskundige die verklaart dat er helemaal geen gevaar is, als de mens die intuïtief zegt, maar dan vandaag of morgen is die hele wereld verpest. Ze weten het geen van beide. Ze reageren intuïtief, niet rationeel. En als we het daar om te beginnen over eens kunnen zijn, dan zijn we een heel eind verder. Niet alleen met de waarde en de betekenis van intuïtie, maar ook met het doemdenken. Want ik heb over die intuïtie nog iets meer gezegd. Ik heb namelijk gezegd, het kan ook een hoger of een groter weten zijn, als voorbeeld daar psi bijgenoemd, waarbij je gegevens verkrijgt die je niet redelijk kunt verwerken, maar die wel emotioneel een basis vormen voor de wijze waarop je feiten interpreteert. Wanneer je weet wat er gaat gebeuren, dan kun je daar werkelijk bewust op reageren. Maar als het alleen maar een gevoel is, dan zoek je er een verklaring voor. Die verklaring is wel een afleiding van de waarneming, maar geen weergave ervan. Dat wil zeggen dat u uw onbehagen of uw helderziende waarneming of wat dan ook omzet in iets anders. Dient ten gevolge, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, probeert u te rationaliseren, de zaak schijnbaar redelijk te maken, door zaken die redelijk gezien niet bij elkaar passen en geen samenhang hebben, in een verband te dwingen, waardoor ze schijnbaar bewijzen wat u beweert. En als u denkt dat dat iets bijzonders is, moet u eens praten met een geoefend politicoloog. Die kan u vertellen hoe het mogelijk is tegenstrijdige feiten zodanig samen te voegen dat ze niet alleen niet meer tegenstrijdig lijken, maar bovendien een bevestiging van datgene wat de spreker in het verleden al heeft beweerd, ofschoon hij precies het tegenovergestelde toen bedoelde. Denk even na. Dus, die intuïtie van u, die is ook wanneer ze gebaseerd is op allerhande helderziende waarneming, voorvoelen, telepathisch ontvangen, signalen, al dat andere helderziende waarnemingen, ook niet betrouwbaar. Intuïtie heeft alleen zin wanneer zij betrekking heeft op een onmiddellijke omstandigheid en daar onmiddellijk en zonder redelijk overleg op wordt gereageerd. Zodra je het redelijk bekijkt, blijkt de intuïtie niet geheel juist te zijn. Pas op het ogenblik dat de intuïtie onmiddellijk verwerkelijkt wordt, bestaat er ongeveer 80% kans, dus 4 van de 5, dat je inderdaad gelijk had, dat je door het volgen van die intuïtie bepaalde dingen kunt vermijden of veroorzaken die voor jou prettig of voor jou onaangenaam waren. Omgekeerd natuurlijk, hè? Onaangenaam of prettig. Wanneer we dat nou ook weer hebben gezegd, dan vraag ik me af of het doemdenken eigenlijk niet voor een groot gedeelte een kwestie is van wij voelen ons niet prettig en dus moet dit of dat wel gebeuren. Het is opvallend dat in alle tijden dat christenvervolging optrad, onder de christenen ter plaatse het laatste oordeel werd gezien als iets wat nog maar een jaartje weg was. Eerste 1000 jaar rijk en de uitverkiezing en dan de rest. Wij er bovenop en de rest die kunnen braaien. Ja, neem me niet kwalijk, het is toch zo? Datzelfde haalt u economisch uit. Wanneer het blijkt op een gegeven ogenblik dat arbeid in het product een te groot deel van de kostprijs vormt, dan moet er een crisis komen. Vroeger deden ze dat heel eenvoudig, ze sloten de fabriek. Totdat de producten weer ver genoeg waren af te zetten. Dat gaat nou niet. Er zijn wetten tegen. Dus wat moet je dan doen? Het gaat steeds slechter. En hoe slechter het nu gaat, hoe moeilijker het handelsverkeer wordt. Dus hoe meer de toestand die we hebben voorgegoocheld ook echt gaat worden. Waar of niet? En dan hebben we een toestand waarbij niemand meer in of uit weet. En dan kunnen de mensen gaan staken. Maar dat is eigenlijk op dit ogenblik alleen maar gunstig. Hoe meer ze namelijk staken, hoe minder loon ze trekken. En gelijktijdig, hoe minder weerstand ze zullen hebben wanneer het er werkelijk op aankomt. Waar of niet? Ja, dat klinkt krankzinnig, ik weet het. Intuïtief voel je aan, wij, de menigte, wij moeten ons kunnen verzetten. Als menigte zou u het kunnen. Maar niet als een heel klein stukje van die menigte. Als u zegt, ik trek me niets van je aan. Dan staat er een heel groot agent en die zegt, zo vrouwtje, ventje, wat wou je? Ik trek me niks van je aan. Nou, dan zullen we jou een mooi pakje aantrekken, kom maar eens mee. En dan kun je zeggen, ik plak geen zakjes. Nou ja, vereenvoudigd natuurlijk. Ja. Maar, begrijp je waar het om gaat? Als 100 mensen zeggen, wij nemen het niet, dan zal er iemand zijn die zegt, laten we eerst eens met ze praten. En als ze niet praten, dan hebben we 200 mensen die hen kunnen dwingen. Zo gaat dat. Waarom? Omdat men wederkerig verwacht dat de ander de tegenstander is. Ook al doet men natuurlijk niet alsof. Huh? Men verwacht eenvoudig dat het kapitaal er alleen is om de arbeider uit te buiten. Men verwacht dat de arbeider met hun organisatie er alleen maar op uit zijn om zoveel mogelijk te krijgen voor zo weinig mogelijk werk. En soms is het nog waar ook. Maar als je dat verwacht, dan schep je een wereldbeeld. Dat is niet de werkelijkheid, maar dat is jouw voorstelling ervan. En als iedereen een vergelijkbare voorstelling heeft, dan klopt het ineens. Er zijn dingen die kun je niet verklaren, tenzij je zegt, ja, de mensen zijn anders gaan denken. Babyloniërs hadden in een jaar, dat was precies 360 dagen. Ze hadden ook een getal pi. Dat was precies 3. Zonder wat erachter. U hebt op het ogenblik, hebt u een jaar van 365 dagen en nog iets. 364 en nog iets. En u hebt pi, dat is 3,147 nog wat. Ha? Hoe komt dat verschil er nou? Want het gekke is dat bepaalde berekeningen die gemaakt werden met pi waarde 3 precies gelijk uitkomen aan hetgeen u omtrent hetzelfde nu berekent met die waarde 3,14 enzovoort. Hoe komt dat? Zou het misschien zijn dat die 3 van toen en die 3,14 enzovoort van nu hetzelfde betekenen, maar anders gedefinieerd worden? Zouden die jaren misschien in feite even lang zijn geweest, maar is alleen de tijdsbepaling iets veranderd? Het denken van de mens omtrent de tijd. Het is denkbaar. Er zijn zoveel van die dingen waarbij je kunt zeggen, ja, het is krankzinnig. U realiseert zich misschien dat ze een hele tijd hebben gedacht dat de wereld plat was, hè? Dus dat is iets anders dan tegenwoordig. Dat denkt men dat bepaalde delen van de overheid plat zijn. Allebei voorstellingen. Maar voor die mensen was die wereld plat. En dan ineens, niet in een paar eeuwen, maar binnen 40 jaar... weet ineens het grootste gedeelte van de wereld die zich met die dingen bezig pleegt te houden dat de wereld rond is. Hoe komt? Ja, de Grieken zagen eerst het topje van de mast en toen de rest. En zo kwam. Ja, maar hoe lang hebben de schepen met masten gevaren voor die? Een paar duizend jaar, waarom hebben ze dat niet gezien? Huh? Het zijn allemaal dingen, daar heb je geen verklaring voor. Tenzij je gaat zeggen, hey, de mens heeft een wereldvoorstelling. In die wereldvoorstelling sluit hij gegevens uit die niet passen daarbij. Hij verwerpt dat deel van de werkelijkheid dat niet kan worden ingevoegd in zijn beeld van het bestaan. Dringen die dingen zich dan toch op, dan worden ze uitermate onrustig. Dan weten ze niet meer wat ze ermee moeten doen. En dan proberen ze met alle middelen om alles toch maar te houden zoals het was. Was het niet Galilei die terug moest nemen wat hij zei, dat de aarde bewoog? Waarom? Eigenlijk nergens om. Het was niet belangrijk. Ik bedoel, of die aarde zich nou beweegt of dat de zon zich beweegt, maakt het uit. Niet waar? Zolang je op die aarde vast zit, maakt niks uit. Maar er werd iets anders aangetast. Het wereldbeeld. En het vreemde is dat in dit proces dat is gehouden ook een afzonderlijke bespreking voorkomt van een rota, van een kerkelijk rechtbank, waarbij de advocaat van de duivel, die ook daar een rol speelt, dus heel vreemd, maar zodra het rechtszaken zijn, is de duivel erbij. Hè? En die voerde dit argument aan. Wanneer wij één stukje van het wereldbeeld loslaten, stort onze gehele wereld zoals wij ze kennen in elkaar. Dat is natuurlijk niet waar. Iedereen weet op het ogenblik wat de sterren zijn. Dat zijn heus geen lichtjes die de engelen 's nachts aansteken. En bovendien zou hun vakbond niet toelaten dat ze er zoveel aan moesten steken. Dat zijn gewoon, dat zijn sterren. En daar kunnen planeten omheen zijn. Weten we. Heel gewoon. En toch blijft die aarde doordraaien, niets aan de hand. Maar wel is onze positie voor ons eigen gevoel in die ruimte veranderd. En nu zijn er andere rassen in de ruimte. Sommige daarvan hebben ruimtevaart. Oh, je hoeft niet te geloven, is niet belangrijk, we gaan er ook niet verder op door. Maar er zijn een hele hoop mensen die zeggen, nee, dat kan niet. Want als anderen ruimtevaart hebben, dan zijn die andere wezens, die niet mensen, op bepaalde punten meer dan wij mensen. En als dat waar zou zijn, dan zou de hele wereld in elkaar zakken. Het is niet zo, maar ze zou iets veranderen. De mens zou zijn wereld anders moeten gaan zien. Dat is nu de reden van het doemdenken. De mensen zijn eenvoudig niet in staat te begrijpen wat er gebeurd is. Ze hebben de snelle ontwikkeling, vooral van de laatste 200 jaar, niet kunnen volgen. Er zijn nog heel veel mensen die denken in de stijl van 1900. Zij moeten gelovig en gehoorzaam zijn en getrouw. En wij zullen hen geleiden. En het gekke is, dat denken heus niet alleen de bovenste standen. Dat denken ook degenen die een aantal volgelingen achter zich krijgen. En die hem verder schokken. Die denken ook, wij hebben de wijsheid in pacht. Wij zullen hen leiden. En waartoe het leidt, nou ja, men herdenkt juist het feit dat 50 jaar geleden die kleine snor en die lok, weet u wel, samenkwamen in het publiek. Dus, realiseer je even waar het om gaat. Met je doemdenken wil je eigenlijk vasthouden aan de leiding, aan de zekerheid, aan de vaste structuur, aan datgene wat nooit veranderen mag. Onze zekerheid, onze rechten, onze waarheid, ons geloof, onze wetenschap. Maar is dat wel de werkelijkheid? Of is dat alles maar één facet van het nominon, van het, dat ding aan zich, de werkelijkheid van iets? Houden we te veel vast misschien aan schijnvertoningen? De doodeenvoudige reden dat we niet bereid zijn de feiten te aanvaarden. Dan is het makkelijker om de wereld te zien ondergaan. Wee, hoed u, het oordeel is nabij. Mensen, verzet je, de atoombom zal de wereld vernietigen. Met jullie erbij. Arbeiders, laat niet langer toe dat het kapitaal over u regeert, u wordt uitgebuit. Nou ja, zolang je zo uitgebuit wordt als jullie, kan je het nog best nemen, ja, hoor. Dat gaat niet om. Wij vertegenwoordigers van het gezag, wij kunnen geen aantasting gedogen van onze wetten. Rechtvaardigheid is een abstractie, maar ze wordt reëel door de wet. En de wet is het recht. En de toepassing van het recht is de enige rechtvaardigheid. Heeft iemand nog argumenten? Kom jongens. Denk eens even na.
Klopt niet altijd.
Kan je niet vergelijken allemaal met elkaar?
Ja, waarom niet? In mentaliteit wel. Met andere woorden, het zijn verschillende verschijningsvormen van iets dat in zichzelf al deze facetten als mogelijkheid omvat. En daar gaat het mij nu om. Weet u, het is gemakkelijk genoeg om uit te roepen zoals anderen doen. Denk erom niet in spiritisme. Daar spreekt de duivel. Nou, ik heb mijn hoorers niet bij me, ze hebben ze me afgezet. Maar ja, luister, waarom? Naast ons gezag mag geen ander gezag staan. Daarom. Als iemand zegt, de Bijbel omvat een hoop historisch juiste feiten. Daarnaast echter een hoop zaken die geestelijk worden uitgelegd, maar die in feite samenhangen met de politieke situatie waarin ze werden gesproken. Zeggen ze, ja, maar dat kun je niet doen. Een profeet was geen politicus, was de stem van God. Nou ja, goed, ze hebben er tegenwoordig ook wel een paar, hoor. Ja, Nederland niet zo. Je had vroeger nog een jongeling die een ouderling geworden is. Maar zelfs die was niet zo helemaal. Misschien is er die struisvogel, die Duitse struisvogel. Die heeft nog iets daarvan. Hopla, jetzt kom ik, hier komt de waarheid als recht. Ja, en dan hoef je geen heil te roepen, ja, dan is het eind zwaai zoeven. Ja, denk even na, jullie zitten te grinniken en jullie zitten je te erger op het ogenblik. Want doen denken is heilig. Die hele wereld verloedert. We zien de natuur wegteren. Ze wordt onleefbaar. Nou, je hebt gelijk. Vanuit het huidige standpunt. Maar dat wil niet zeggen dat het leven zich niet kan aanpassen aan een wereld die verandert. Zoals het nu verder gaat, kan het niet meer. Ja, makkelijk om te zeggen, maar het gaat zo verder, dus kan het wel. En dan moet je kijken wat je met dat wel kunt doen. En niet je bezighouden met terugkrabbelen naar het verleden of wegvluchten in dromen van een ideale wereld. Want een ideale wereld kan alleen daar bestaan waar ideale mensen zijn. En er zijn maar weinig mensen zo verwaand en verdwaasd dat ze zichzelf als ideaal beschouwen, gelukkig. Nee, jullie doemdenken is niet reëel. Dan ga ik een paar dingen zeggen en dan kunnen jullie aan het woord komen, maar ik moet nog een paar dingen zeggen even. Die een beetje geestelijk of mystiek zijn misschien vanuit jullie standpunt. Diep in jezelf heb je een gevoel, een denken. En het vreemde is dat je daarmee de omstandigheden voor jezelf kunt veranderen. Op het ogenblik dat je zelf optimistisch bent, dan lijkt het net of de dingen beter gaan. En ben je pessimistisch, dan slaat het allemaal net tegen. En dat is heus niet alleen het contact met je medemensen. Dat loopt van de behandeling in een winkel en het artikel dat je daar koopt tot je spelen aan de roulette toe, bij wijze van spreken. En dan bedoel ik niet het optimisme van, maar mij zal het lukken. Nee, maar gewoon, hey, dit is goed, dit is lekker, dit is gezellig. Geestelijk, met je mentaliteit kun je meer doen dan je denkt. Wanneer je begint met doemdenken, maak je het waar. Niet dat de doem zich zal voltrekken zoals je denkt. Maar je maakt het onmogelijk uit te wijken. Je maakt het onmogelijk nieuwe paden te vinden, nieuwe wegen. Je bent alleen nog maar in verzet tegen de zaken die er zijn, waar je niets aan kunt doen. In plaats van te zoeken naar een weg, waardoor ondanks alles toch het mogelijke weer waar kan worden gemaakt ook voor anderen. Jullie zijn negatief. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. En diep in jezelf heb je iets. Noem het God, noem het leven, vechten we niet over. Maar je hebt iets dat zo sterk is, dat zo blijvend is, dat het aan alle vormen, als het ware, voorbij kan gaan.
Geef ons die zekerheid.
Die probeer ik u te geven.
Ja.
En dacht u, onder ons gezegd en gezwegen nu even, dat wanneer u gewoon te maken had met iemand die een beetje belezen is, dat moet er dan wel bij komen, redelijk wel bespreekt, dat hij desnoods avond aan avond een onderwerp dat u opgeeft zonder meer kan beantwoorden, dat hij 90% van de vragen die u stelt juist kan beantwoorden, zonder dat er meer bij te pas komt? Ik vraag u niet aan te nemen dat er een hiernamaals is zoals u denkt. Ik vraag u alleen maar om aan te nemen dat u meer bent dan redelijk verklaard kan worden. En dat de duur daarvan meer is en langer duurt dan voor u aanvaardbaar is volgens redelijk benaderen van de mogelijkheden. Ik vraag u alleen maar een twijfel, meer niet. Geen zekerheid, die kunt u alleen zelf verwerven. En wat uw zekerheid is, misschien voor een ander alleen maar een vertoning. En wat voor u een vertoning is, is voor een ander misschien een zekerheid. Omdat een bewijs niet alleen berust op de zogenaamd onomstootbare feiten, maar vooral op de interpretatie ervan. En het is die interpretatie die bepaald wordt door u en niet door de feiten. Zo, neem me niet kwalijk, was er even bij en zo. Niet hatelijk bedoeld hoor. Als je zegt, laat het me dan zien, bewijs het me dan. Dan is er maar één antwoord. Zoek in jezelf. Dat is natuurlijk een rot antwoord, een lekkere dooddoener.
God is ver.
Is God ver? Of is misschien dat leven in u een deel van datgene wat u God noemt? Het is mijn vraag. Ik geloof dat wanneer er een God is, die ook maar voor een klein deel beantwoordt aan alles wat mensen over hem beweren, die God in ieder geval het begin is van alle dingen en de kracht waaruit alles mogelijk is. Maar u bent mogelijk, u bestaat. Dan is het ook zijn kracht in u. Dat is mijn idee. U hoeft er niet te geloven. God die op de troon zit en die wat voor je moet doen, dat is volgens mij een illusie. Maar God die in jou leeft, die in alle dingen leeft, die God die alles omspant, in alles aanwezig is, een bewustzijn dat de kosmos omvat, maar gelijktijdig een kracht, waaruit jij evenzeer bent opgebouwd als al het andere, dat is voor mij God. En als u zegt, God is zo ver weg, dan ben ik het dus niet met u eens. Of u moet zeggen, voor mij is God zo ver weg, omdat ik hem wil zoeken waar ik hem wil vinden, en niet wil beseffen waar hij ook in mij bestaat. Oh, jij dus hatelijk, hè? Nee. Nou ja, nee, het is niet persoonlijk bedoeld. Ik wil niemand op zijn tenen trappen. Hè? En het is tegenwoordig toch, schijnt een nieuwe mutatie te zijn onder de mensen, maar de tenen worden steeds langer. Ik wilde u er alleen op wijzen dat je nog andere bronnen hebt. En dan hoeven we er niet over te vechten hoe het mogelijk is dat de Russen die niet aan God geloven de telepathie verder ontwikkeld hebben dan zelfs de Amerikanen op het ogenblik. Of hoe bepaalde paranormale zaken, inclusief paranormale genezing, aanvaard worden in landen als China, Rusland enzovoorts. En niet in de christelijke landen. Ik wijs er alleen maar op dat er op deze wereld ook wetenschappelijk aanvaardbaar bewijzen zijn van het bestaan van krachten die niet binnen een redelijk kader zonder meer op het ogenblik te vangen zijn. En ik zeg u dat u die kracht ook hebt. dat die kracht niet voortkomt uit iets wat u gegeven wordt, maar uit datgene wat u werkelijk bent. Niet hetgeen wat u schijnt, niet hetgeen wat u omtrent uzelf veronderstelt, maar datgene wat u wezenlijk bent. En dan zeg ik, val terug op datgeen wat je werkelijk bent. Gebruik die krachten. Begrijp dat alle voorstellingen, alle zogenaamde werkelijkheden, bestaan uit variabelen, uit veranderlijke beelden. Maar dat datgeen wat in jou leeft en wat je vanuit jezelf waar maakt, zonder ook maar één ogenblik een bewijs te hoeven leveren, voor jou het enig wezenlijke is waarmee je kunt bestaan. En als je dan aan doemdenken leidt, denk dan aan het feit dat er in jou iets is, wat, hoe weet je niet, misschien, toch schijnt voor te bestaan. Wanneer je denkt dat die wereld helemaal geen betekenis heeft, zoek in jezelf en probeer in jezelf een beeld te vinden dat wel betekenis heeft. En probeer dat niet aan te passen aan de feiten van anderen. Maar probeer het voor jezelf vorm en gestalte te geven. Je zult zien dat je iets in de wereld verandert. Je zult zien dat doemdenken overdreven is. Je zult zien dat zelfs je intuïtie bedriegelijk is, zolang zij wordt vertaald in redelijke termen. En daarmee, mijn beste vrienden, heb ik mijn woordje gedaan. Tamelijk luidruchtig, maar daar moet je niet op letten. Nou, bedankt, ik zal er niet voor buigen. Want u mag net zo goed voor uzelf applaudisseren, omdat u zelf zo geluisterd hebt. Dat is namelijk ook een kunst. Hebt u commentaar?
Ik wil graag één ding kwijt. Dat past in zaak het doemdenken. De grote vervuiler, Ketjen, Amsterdam-Noord, die rook, die zwaveldampen gaan over het vliegenbos. En u is daar geconstateerd dat de flora en fauna ongelooflijk goed gedijen. Alleen het gedragspatroon van de fauna is veranderd. De vogels nestelen niet meer in de bomen, maar tussen de wortels op de grond.
Ja.
Maar er zijn nieuwe kruiden en het is ongelooflijk zoals het momenteel erbij staat. Door de grote vervuiler. Alleen, ik lees het nooit in de media.
Ja, maar dat is ook niet interessant. Weet u, het is nooit interessant om te zeggen, daar is een mens die nu al 40 jaar eigenlijk gelukkig is met anderen. Maar je leest altijd wel dat ze elkaar de hersens hebben ingeslagen na het eerste jaar.
Ja.
En dat komt omdat uw hele voorlichting, als u het over media hebt, uiteindelijk berust op excessen en het onderstrepen van een reeds bestaande status van personen die misschien ook niet helemaal weten wat ze zeggen. Die worden dan onaantastbaar. En ik geloof dat je juist uit uw verklaring een bevestiging kunt puren voor bepaalde dingen die ook ik vanavond gezegd heb. Geen doemdenken. Aanvaarden dat er veranderingen zijn. Maar gelijktijdig voor jezelf steeds het beste maken. Niet het slechtste. Niet zeggen de klok terug. Maar zeggen, wanneer de klok vooruit gaat, gaan wij ook vooruit. In een richting die voor ons wezen juist is. Niet zeggen, anderen moeten het doen. Of anderen moeten voor ons denken. Maar zeggen, wat ben ik? Wat kan ik binnen mijn beperkingen doen? En wat is de basis van mijn voelen en denken? En dan zult u ontdekken dat uw intuïtie niet beredeneert, opeens een stimulans wordt tot een juister reageren. En ja, neem me niet kwalijk dat ik dat erbij zeg. Ik had kunnen volstaan met dank u. Hè? Maar ik probeer gewoon te overtuigen. Kijk eens een beetje anders naar die wereld. Niet alleen in gevestigde patronen. Hè, als ik iets tegenwoordig verschrikkelijk vind, dan is het die kwestie van pro- en contra-emancipatie. Hebben ze het over het rollenpatroon? Moet ik altijd denken aan bloemetjes behangen? Niet omdat ze ongelijk hebben, maar omdat ze het willen uitdrukken in een rationele, door de massa bevestigde zekerheid, in plaats van uit te gaan van een in het ik bestaande mogelijkheid, die door het in het ik bestaande kracht waargemaakt kan worden. Met andere woorden, je moet niet eisen, je moet zijn. En dat soort dingen, weet u, dat brengt me dan toe om toch eens eventjes uit te varen. En dan hebt u, ja, ik ben vroeger ook nog eens in de scheepvaart geweest. Dat is al lang geleden hoor, het waren nog houten schepen, maar ik vermoed dat ik daar dat lichtstormachtige karakter nog steeds van overhoud als terugkeer op aarde. Vergeeft u me de excessen daarbij, maar onthoud u één ding. Wat ik geprobeerd heb te zeggen, dat is gewoon een aanleiding voor u om zelf er eens over na te denken. Ik breng u geen evangelie, maar ik wijs u alleen een mogelijkheid. Ik breng u geen zekerheid van een lichtende toekomst. Nou, als ik dat zou willen doen, zou ik in de politiek moeten gaan. Dan zou ik eerst moeten incarneren. En met de huidige belasting op hoger inkomens lijkt me dat onaanvaardbaar. Nou. Ja, neem me niet kwalijk. Maar let wel, voor mij persoonlijk, hè.
Ja.
Ik veroordeel het niet in de wereld. Maar ik denk zo politicus zijn, dat betekent je moe maken over dingen waar je niets van weet. Op grond van gegevens van mensen waarvan je niet weet of ze wel eerlijk zijn. En daarmee beslissingen nemen voor mensen die je niet begrijpt. Dat dan tegen hoge betalingen is niets voor mij. Dan ben ik liever wat stormachtig en wat hobbelig misschien. Maar denk er eens over na. En niet over die politicus, want die moet er ook zijn hoor. Jullie hebben zelf de behoefte aan dergelijke vaderfiguren geschapen.
Is er een alternatief voor de politiek?
Ja, mag ik hier een christelijk antwoord geven? Misschien heel gek. Mag ook boeddhistisch? Nou, ik zou zeggen onthechtheid in boeddhistische zin, maar naastenliefde in de christelijke zin. Want in de uiteindelijke consequentie komen die op hetzelfde neer. En ze maken het onnodig dat er een gezag is, omdat het gezag in de mens bepalend is voor de relatie tussen de mensen.
Zeer goed.
Ik krijg hier al goedkeuring ook weer, zeg. Ja. Ik zit in de goede hoek vandaag.
Ja hoor.
Maar of ik nou in de goede hoek zit of niet, ik moet dan dadelijk wegwieken. En dat betekent dat ik een lichaam moet laten zitten dat ook niet helemaal het mijn is. Waar ik ook mijn bedenken hier en daar wel over heb, maar daar zullen we niet over praten. Ja, ik bedoel, in concours d'élégance zou ik het nooit kunnen maken. En wat lenigheid betreft valt het ook tegen. Maar, vrienden, ik heb heus naast een hele hoop kreten, ik heb ook kreten geslaagd, ik weet het wel.
Goed.
Heb ik ook een hele hoop argumenten aangedragen. Er zijn er wel een paar van die u heel erg tegen de borst gestuurd hebben.
Ja, wat moet ik nou met die kernwapens?
Dan moet u er eens over nadenken of die kernwapens op zichzelf zo belangrijk zijn als u denkt.
Nou, het kost een heleboel. Sterven toch elke 2 seconden een mens aan de honger?
Oh ja, en hoeveel mensen sterven er in het verkeer?
Ja,
nee,
en wordt afgemaakt.
We hebben het nou daarover.
Hoeveel? Nee, we hebben het niet daarover. We hebben het nou over zoveel mensen. Dat gebruikt u als argument.
Nou.
En dan ga ik verder met een volgend argument. Oh jee, ik kom over mijn tijd heen. Ik moet opschieten. Ja, anders dan sta ik dadelijk te trappelen voor die bekende rol. Maar even goed, neem me niet kwalijk dus dat ik het kort maak. Want het zou een heel debat waard zijn. Op het ogenblik dat u onder de indruk bent, voor of tegen, van het atoomwapen, geeft u het een belangrijkheid waardoor het begeerlijk wordt in de ogen van anderen.
Precies.
Op het ogenblik echter dat u begint over, ja, maar er sterven zoveel mensen op de wereld, moet u zich eens afvragen. Hoeveel mensen in de wereld, om deze westelijke samenleving van u in stand te houden, moeten leven in armelijke omstandigheden, worden omgebracht door totalitaire regimes, van linkse of rechtse signaturen. En uiteindelijk worden misbruikt, inclusief bij uzelf, de vuile rommel van anderen op te ruimen. En dan zult u tot de conclusie komen, het is niet een kwestie van die kernwapens en wat ze kosten. Het is een kwestie van wat de mensen zijn, wat ze belangrijk vinden. Zolang jullie strijden tegen iets, bereik je niets. Zodra je leert strijden voor iets, kun je iets waarmaken. En een feit dat bestaat, en dat kenbaar is geworden in je wereld, kan niemand terugdraaien. Maar een kreet die wordt geslaakt, een strijd tegen iets anders, betekent alleen maar dat je die strijd eigenlijk feller opzweept. Dat je de standpunten doet verharden in plaats van dat je een samengaan en een begrip mogelijk maakt. En dat zijn punten, daar zouden we over moeten denken. Ik ben het met u eens. Het is krankzinnig dat in een wereld waar mensen verhongeren, miljarden worden besteed aan atoomwapens, aan in feite niet zo erg nuttige onderzoekingen van een zeer nabij klein stukje van het heelal. En al die andere dingen. Ik dacht dat de mensen anders zouden moeten reageren. En als ze allemaal tezamen zouden zoeken naar één weg, dan zou al dat andere zou ook nog mogelijk zijn. Dan zou je verder kunnen naar de sterren. Maar zolang je tegen elkaar blijft vechten, kom je nergens. En juist daarom heb ik gevraagd, begin niet met de strijden tegen. Begin niet met je argumenten. Bouw uit je innerlijke kracht, uit je innerlijke wereld. Iets op wat je een beetje waar maakt in je eigen bestaan. Iets dat positief is, dat ja zegt tegen die wereld, dat ja zegt tegen de kosmos, ja zegt tegen het leven. Wees niet bang voor de dingen. Wees niet bang voor jezelf, potverdorie. Laat je niet opjutten. Laat je niet misbruiken met de beste bedoelingen. Als een of andere pion op het schaakbord van belangenhebbende partijen.
Ze zijn er wel.
Wees jezelf. Strijd niet tegen, strijd voor. Ik kan het je niet beter zeggen. Het spijt me, ik moet afscheid gaan nemen, anders wordt het te lang. Maar in hemelsnaam, of je gelooft of niet, je bent een mens, je bent een eeuwig wezen. In je leeft het ware ik. Laat dat ik naar buiten komen. Niet door vormen vast te leggen, te bevriezen, dat ze onveranderlijk lijken. Maar door voortdurend vanuit jezelf die verandering te aanvaarden in je wereld, maar ook zelf te veranderen. Totdat je kunt zeggen, hier is een deel van mijzelf wat leeft in datgene wat ik buiten mij herken. Probeer dat, dan kom je verder. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Ik zeg, ik had er veel langer over moeten praten, maar ik moet weg. Excuses voor het afbreken. Bedankt ook nogmaals voor de aandacht. En in ieder geval wens ik jullie een hele prettige avond met minder ergernis. Tot ziens.
Heel erg bedankt.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten of zo.